Hallo CryptoCoiners, het is maandag 5 augustus 2024. Welkom, dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 390. Het rapportcijfer, niet zo heel spectaculair op het ogenblik. Vorige week schreven we nog een 3 op, ook al niet al te gunstig. En vandaag is het rapportcijfer gezakt naar een 2. En de reden ervoor, ja, die zal je duidelijk zijn als je vanochtend wakker werd met het nieuws. Er is een crash aan de hand, of eigenlijk gaande op dit ogenblik. Op de cryptomarkten zou je dit een crash kunnen noemen. Op de aandelenmarkten is het zeker. In Japan is zelfs de beurs even stilgelegd. Omdat in Japan de prijsdalingen niet zo heftig zijn geweest sinds 2011. Toen we daar de laatste atoomramp hebben meegemaakt. Kortom, drama op de beurzen. Er is meer dan $1 miljard aan crypto geliquideerd in de afgelopen 24 uur. Het aparte is, de eerste 900 miljoen is geliquideerd omdat mensen geld hadden geleend om crypto te kopen. En vervolgens dat geld zagen verdampen toen de prijs van Bitcoin opeens naar beneden schoot. Want zo werkt het als je geld leent, als je zeg maar leverage neemt op een handelsplatform, dan is je eigen portfolio, je eigen geld is borg voor die lening. Als het dan fout gaat met de waarde van datgene wat jij koopt, dan wordt jouw eigen borg ook verkocht. En dat gaat echt genadeloos tegen marktprijzen die al aan het dumpen zijn. In no time zijn beleggers dan hun geld kwijt. Als je afvraagt waarom wij altijd zo voorzichtig zijn als het gaat om leverage trading, wat er vannacht gebeurd is, is het antwoord op die vraag. Maar daar was het nog niet voorbij. Eerst daalde eigenlijk alles in prijs, waardoor de liquidatie kwam, ongeveer $900 miljard. En meteen daarna herstelde de Bitcoinprijs zich al een beetje. En als gevolg daarvan werd er weer geliquideerd, want de meeste risiconemende traders dachten, oh, die daling die zet nog wel eventjes door richting die magische grens van $44.000 waar we het vorige week over hebben gehad. Dus ik leen nog een beetje bij om te gaan verkopen. Ik ga short en dat ging ook weer fout. Dus die short posities zijn inmiddels ook alweer voor een gedeelte geliquideerd en dat brengt op dit ogenblik het bedrag dat is opgebrand, eigenlijk in het niets is verdwenen, ten koste van heel veel traders en beleggers tot meer dan $1 miljard. Dat hebben we niet vaak gezien, zulke enorme liquidaties. Zoals gezegd, wat is er aan de hand? De vraag die je waarschijnlijk hebt gesteld. Paniek op de markten, heel simpel. Paniek op de financiële markten. Beleggers, als ze niet meer weten wat ze moeten doen, omdat opeens de waarde van hun belegging enorm aan het dalen is, als er opeens geruchten komen van recessies en noem maar op en zo, die vluchten dan altijd in datgene waar ze het meeste vertrouwen in hebben. En dat is vaak toch nog steeds fiat, oftewel de dollar bijvoorbeeld. Dus veel is verkocht, heel snel, om terug te vluchten in de dollar. En dat heeft impact op de prijzen van zo'n beetje alles. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik ga ook even mijn mening erover geven. En ik laat je inmiddels al zien, als je meekijkt op YouTube, wat ik zelf gedaan heb. Ik heb namelijk gewoon gekocht, alsof er niks aan de hand is. Er is wat mij betreft namelijk ook eigenlijk helemaal niks aan de hand. Zeker niet als het gaat om Bitcoin. Daar kom ik zo meteen op terug. Eerst eventjes wat interne mededelingen, eigenlijk maar één. Vanavond is er, als je zin hebt om erbij te zijn, een webinar. Dat wordt gegeven door een van onze creators, Kevan. Dat gaat over next level trading. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Het begint om 7:30. Als je daarbij wilt zijn, het is live. Het vindt plaats op YouTube. Er zijn een paar dingen die je kunt doen. Het eerste is, je kunt je even abonneren op dit kanaal en even op dat belletje drukken. Dan word je vanavond door YouTube vanzelf verteld dat het zover is. En als je ons volgt op Discord, dan krijg je daar vanzelf ook de berichten te zien dat er een webinar is en wanneer het webinar ook daadwerkelijk is begonnen. Ik geef al veel succes ermee vanavond. Hoe zit het nou precies met wat er nou vandaag is gebeurd? Nou, laten we beginnen met de verwachting van vorige week. Want als je vorige week ons hebt gevolgd hier op YouTube, dan weet je het, dit zat er echt aan te komen. Het is geen grote verrassing dat er opeens zo'n dip komt. Je kunt natuurlijk nooit voorspellen dat er opeens een aandelencrash of een beurscrash in Japan is. En daarmee de yen, de Japanse munt, opeens enorm onder druk staat. 20% eraf geloof ik in no time. Dat soort dingen kun je niet voorspellen, niet verwachten. Maar charts laten vaak heel veel zien. En met name de trends op die charts. De trends, dat zijn eigenlijk de bewegingen van de prijs een beetje uitgezoomd. En als je eenmaal ziet hoe die trends gaan, welke kansen op gaan, dan kun je ook min of meer voorspellen, tussen aanhalingstekens, waar het met de prijs naartoe gaat. En precies datgene hebben we vorige week gedaan. Het feit dat die prijsdalingen nu hebben plaatsgevonden is natuurlijk een beetje versneld door A, die crash die we in Japan hebben gezien. Vervolgens, en eigenlijk ook een beetje tegelijkertijd, de bubbel in Amerika. Kijk, langzaam maar zeker wordt het wel duidelijk bij veel beleggers en aandeelhouders dat de aandelen die ze hebben gekocht, vrij kort geleden vaak nog, gevoed door al dat sentiment, AI wordt de toekomst, daar moet je nu in beleggen, tech gaat fantastisch, enzovoort, enzovoort. Ja, als dat dan niet uitkomt, als dan blijkt dat dergelijke bedrijven toch minder winst maken dan was verwacht, of minder snel winst gaan maken dan ooit was verwacht, dan heeft dat meteen impact op de waarde natuurlijk van die aandelen en dus ook op de prijs ervan. De bubbel is dus een klein beetje gebarsten. Er wordt nu al gesproken steeds meer over een naderende recessie in Amerika. Dat helpt niet mee. Dat wordt nog wat vanmiddag als Wall Street open gaat. Hoewel, je weet het eigenlijk nooit. Op dit ogenblik is de verwachting, terwijl ik het opneem, is het 9:45. Op dit moment is de verwachting dat vanmiddag Wall Street een stuk lager opent en zeker ook een stuk lager eindigt. Maar apart genoeg weet je het nooit. Soms zijn beleggers heel irrationeel als het gaat om het nemen van beslissingen en besluiten ze toch op koopjesjacht te gaan, waardoor we misschien wel lager openen op Wall Street dan we hadden gehoopt, maar veel hoger eindigen dan iedereen ook had verwacht. Je ziet nu, en dit wist ik ook niet toen ik deze podcast voorbereidde, niet schrikken, dat was vanochtend om 7 uur al, je ziet nu al een herstel van de Bitcoinprijs. In ieder geval een tijdelijk herstel van de Bitcoinprijs. Gaan we dat ook op Wall Street zien? Zou zomaar kunnen. Dan kan alles echt heel anders lopen dan iedereen nu verwacht. Maar die angst voor die recessie is er op het ogenblik op Wall Street. En er komt nog een keer bij dat de situatie in het Midden-Oosten, zonder hier uitgebreid te willen ingaan op allerlei politieke oorzaken daarvan, de situatie in het Midden-Oosten, die is niet stabiel. Er is vrij veel angst op dit ogenblik. Niet alleen in de gewone wereld, ook in de financiële wereld, dat er een oorlog of een serieus conflict aan het uitbreken is op dit ogenblik met veel doden, gewonden, noem allemaal maar op en zo. Daar wordt de wereld natuurlijk niet vrolijk van, daar wordt de financiële wereld helemaal niet vrolijk van en dat levert altijd alleen maar prijsdaling op. Het is belangrijk om dat soort dingen te weten als we gaan praten over het volgende waar ik het eigenlijk met name over wilde hebben in deze video. Wat is er nou eigenlijk aan de hand met Bitcoin? Ongetwijfeld heb je om je heen al reacties gekregen van mensen die zeggen van oh jee, moet ik me nu zorgen gaan maken of van maak jij je niet enorm zorgen want de prijs van Bitcoin is zo enorm gedaald, dit komt toch nooit meer goed. Allereerst, en ik heb even wat dingen opgeschreven, dus je ziet me af en toe even naar links spieken. Er is paniek, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Er is gewoon paniek op de grote markt en wat er altijd gebeurt bij in situaties dat mensen in paniek raken, mensen gaan zekerheid zoeken. Nou, ik heb net al gezegd, dat doen ze door vaak terug te keren naar traditionele zaken als dollars en euro's. Vandaag ga je ongetwijfeld heel erg veel sensatienieuws lezen, zien en horen. Het is al een beetje aan de gang. De Telegraaf had vanochtend alweer een artikel dat Bitcoin is gecrashed. En er komt nog veel meer van dit soort dingen vandaag op je af. Veel influencers ruiken hun kans en maken natuurlijk straks allerlei sensationele video's over de enorme prijsdalingen. Je ziet straks weer van die videobeeldjes met grote ogen waarop influencers je vertellen hoe slecht het toch allemaal gaat, enzovoort enzovoort. Naar mijn mening valt het allemaal wel mee. Dit gaat niet over Bitcoin. Dit gaat over sentiment. Dit gaat over angst die mensen op dit ogenblik ervaren omdat ze hun beleggingen min of meer zien verdampen. Zeker als ze voor veel te veel zijn ingestapt. Ze zijn achter die groene candles aangehold, die voortdurende prijsstijgingen. Dan ontstaat dat FOMO-gevoel. Ik moet nu ook meedoen. Ik moet nu ook instappen voordat ik te laat ben. En dalen dan de prijzen en komen die stijgingen niet zo snel als mensen hadden verwacht. Of stoppen die stijgingen opeens. Dan breekt de paniek uit. Oh jee, nu is mijn investering opeens nog maar een stuk minder waard. Snel weg hiermee, snel dit allemaal verkopen, voordat ik nog meer verlies. Ja, en dat zijn situaties waarin je dus duur koopt en goedkoop verkoopt. Buy high, sell low wordt dat genoemd. Slechtste wat je kunt doen. En dat komt vaak omdat je wordt gemotiveerd door al dat sensatienieuws. Wij noemen dat ook wel FUD, angst, onzekerheid en twijfel. Fear, uncertainty en doubt. Al die influencers die allemaal vertellen hoe slecht het allemaal gaat en wat voor enorme drama's er zich binnenkort nog gaan afspelen. Ze weten het allemaal 100% zeker. Niemand weet 100% zeker wat gaat gebeuren. Ook wij niet hier bij CryptoCoins. Het enige wat wij kunnen doen en ook doen is op een zo rustig mogelijke manier naar die charts kijken. Ze gewoon uitanalyseren, met name ook een beetje uitzoomen, een soort helikopterview. Hoe ziet het er op dit ogenblik uit als het gaat om trends? Want trends herhalen zich eigenlijk altijd. Er is ook de verklaring ervoor dat veel mensen die chartanalyses doen, technische analyses, en zich minder bezighouden met de invloed van nieuws en economische ontwikkelingen op prijzen van Bitcoin en aandelen. De reden is dat ze vinden en denken en er eigenlijk van overtuigd zijn dat dingen die in het verleden gebeurd, ook op charts zichtbaar, dus trends, cycli en zo, zich altijd weer herhalen. Als je dat nog heel even in je achterhoofd houdt, het feit dat dingen die in het verleden zijn gebeurd zich eigenlijk altijd weer herhalen. Je kijkt dan even naar de prijsontwikkeling van Bitcoin nu. Als je nu even inzoomt op deze chart, ja, dit is trouwens niet echt de Bitcoin chart, het is wel een Bitcoin chart, maar het laat je een beetje zien wat ik net zelf al zei. Het feit dat ik vind dat er met de waarde van Bitcoin zelf, met Bitcoin zelf, met crypto zelf, niets aan de hand is. Er is niets veranderd ten opzichte van gisteren, vorige week, vorige maand. Bitcoin is nog steeds niet gehackt. De Bitcoin blockchain is nog steeds prima in orde. Dus wat doe je als belegger en trader die vertrouwen heeft in Bitcoin op het moment dat de Bitcoinprijs daalt? Dan ga je kopen. Heel simpel. Dit zijn buitenkansjes. Je denkt bij jezelf als belegger, trader, wauw, kijk nou eens wat er gebeurt. De Bitcoinprijs daalt opeens enorm. Dit is een 15 minuten chart trouwens. Maakt niet zoveel uit waar je naar kijkt. Ik kan hem ook op 5 minuten kunnen zetten of op een uur. Maar ja, als je terugkijkt naar deze chart hier. Dit was gisteravond om een uurtje of 7. We hadden wat prijsdalingen gezien. We komen natuurlijk al van hogere prijzen af. Maar dit was gisteravond om 7 uur. En je ziet de prijs van Bitcoin langzaam maar zeker naar beneden gaan. Tot er opeens een enorme dip komt. Hier komt die dip. Dit was gisteravond laat, vannacht eigenlijk. Toen in Japan het nieuws naar buiten kwam dat het niet lekker ging. De aandelenbeurs in Japan werd ook stilgelegd, zoals ik net al zei. En dat leverde een enorme dip van Bitcoin op. Deze kleine beetjes die je ziet staan, sorry dat het wat lastig te zien is, zijn buy orders. Dit is op Bybit. Dit is het handelsplatform dat wij bij CryptoCoins heel vaak gebruiken om op te traden. Vooral omdat we lekker korting krijgen met z'n allen. 20% korting als je gaat traden op Bybit. Via onze link trouwens www.cryptocoins.nl/Bybit. Maar hier op Bybit zie je een paar trades die ik op dit ogenblik heb gedaan. Dit is een kooptrade hier. Hier heb ik gewoon Bitcoin gekocht voor deze prijs in een daling. Dus niet van oké, het gaat allemaal weer goed, nu ga ik kopen. En deze ook. In een daling. Niet omdat ik dacht van wauw, het gaat allemaal weer fantastisch, nu ga ik kopen. Dus niet achter de groene candles aanjagen, maar juist met de rode candles mee naar beneden kopen en niet verkopen. En eigenlijk doe je hier precies het tegenovergestelde van wat je gevoel je zegt dat je moet doen. Als je nog niet zo lang bezig bent met crypto, en met name als je instapt in crypto op een moment van heel veel enthousiasme, oh, de prijzen gaan nu stijgen, nu moet ik kopen, dan schiet je vaak in een panieksituatie of in een paniekgevoel als dit soort dingen gebeuren, snelle prijsdalingen. Maar als je op een verantwoorde manier beslissingen neemt om Bitcoin te kopen, omdat je overtuigd bent van de waarde ervan, dan denk je bij jezelf juist, kijk, de prijs daalt, nu kan ik het goedkoper krijgen. En het tegenovergestelde. De prijs stijgt snel, nu kan ik het verkopen. Wat ik gedaan heb voor deze bewuste chart en deze bewuste portfolio, ik heb Bitcoin verkocht. Ik denk dat dat haast niet meer op de chart te zien is. Ik zal even kijken of dat echt zo is. Ik ga even uitzoomen naar een wat langer tijdsinterval. Laten we zeggen naar een dag. Ja, het is nog te zien. Kijk hier. Ik heb hier wat Bitcoin gekocht. Opnieuw, je ziet het in een daling. En ik heb hier wat Bitcoin. Ah, dat is bijna niet te zien, maar zo misschien wel. Ik heb hier wat Bitcoin gekocht, juist in een stijging. En hier hetzelfde verhaal. Hier heb ik Bitcoin verkocht, terwijl de prijs juist aan het stijgen was. Waarom? Winst nemen. Je verkoopt als de prijs stijgt. En je koopt als de prijs daalt. En niet andersom. Dus hetzelfde hier. De prijs daalt, dus ik koop. De prijs stijgt en ik verkoop. En nu ook weer. De prijs daalt tot dit punt, dus ik koop. Dit is inmiddels alweer een tijdje geleden. Dit was 5 juli. En nu inmiddels is de prijs weer aan het dalen en koop ik dus weer. Ik koop als de prijs daalt en ik verkoop dan niet. En de reden is omdat ik niet met de prijs bezig ben, maar met de waarde. Dus ik profiteer van het feit dat ik voor dezelfde prijs meer krijg van iets dat voor mij al een waarde heeft die verder niet is veranderd of zo. Dus dat eventjes tussendoor. Ik wil je gewoon laten zien aan de hand van deze chart, en dit gaat best wel om bedragen, dit zijn niet een paar tientjes of zo, dat als dat vertrouwen eenmaal is bij jou als belegger in een bepaald iets, het hoeft geen Bitcoin te zijn, dit hoeft geen andere cryptomunt te zijn, dit kan ook een aandeel zijn of een edelmetaal zoals goud. Als dat vertrouwen er eenmaal is, dan koop je als de prijs daalt, in plaats van juist in paniek te verkopen als dat gebeurt. En voor de zekerheid, dit wat we hier doen bij CryptoCoins, dit is geen financieel advies of iets dergelijks, wij zijn geen financiële adviseurs. Dit is ook niet iets wat jij nu meteen zou moeten doen. Je wilt dit waarschijnlijk pas doen als je zelf hebt geanalyseerd, als je zelf onderzoek hebt gedaan naar wat er nou precies speelt in de wereld en wat het nou precies is, dat hele Bitcoin en dat hele crypto. Hoe werkt dat hele verhaal en waarom is het, los van de prijs, waarom is het zo waardevol? Nog heel even terug naar dat hele Bitcoin verhaal. Dit is niet de eerste crash die we meemaken. We hebben er al zoveel gehad. Laat ik even een paar uithalen. In maart, inmiddels ruim 4,5 jaar geleden, in maart 2020, volgens mij was het 14 maart, toen kwam het nieuws echt naar buiten dat we in een serieuze crisis terecht waren gekomen als het ging om onze gezondheid. Corona brak toen, zeg maar, officieel uit. Op die dag kelderden de aandelenprijzen en kelderde ook de Bitcoinprijs. Die ging met een noodvaart naar beneden. Volgens mij waren we allemaal binnen een paar uur tijd, was onze Bitcoin nog maar de helft waard. De prijs was gedaald met 50%. Om vervolgens weer te herstellen en Ik geloof dat het nog minder dan 3 maanden heeft geduurd voordat de prijs van Bitcoin alweer boven het niveau was waar de prijsdaling begon, waar de paniek uitbrak. En natuurlijk hebben legio mensen Bitcoin verkocht in paniek. Overigens, als je naar zo'n chart kijkt en zo'n prijsdaling ziet, voor elke verkoper is er ook een koper. Dus er zijn blijkbaar nog steeds heel veel mensen die zeggen, hé, wacht eens even, dit is interessant. De prijs daalt nu van iets dat ik heel waardevol vind, dus dat ga ik kopen. Nou, dat was in maart 2020, die coronacrisis. En de crisis heeft natuurlijk veel langer geduurd, maar het sentiment, het prijssentiment als gevolg van die crisis, dat herstelde vrij snel. Ik geloof dat het echt maar 3 maanden heeft geduurd voordat de prijs van Bitcoin alweer hoger was dan voordat die prijsdaling uitbrak. Dat was de eerste van de laatste paar die we ons waarschijnlijk allemaal nog wel weten te herinneren. De volgende was 22, twee jaar later, in maart 2022. Toen werd wel heel duidelijk dat er in Oekraïne iets heel ernstig stond te gebeuren, al aan het gebeuren was. En als gevolg daarvan brak er weer een crisis uit op de financiële markten. Die was nog heftiger dan de crisis 2 jaar daarvoor. Ik geloof dat Bitcoin in no time met 70% daalde in prijs. Het heeft langer geduurd voordat de Bitcoinprijs is hersteld. Inmiddels is dat zo, de prijs van Bitcoin, zelfs na de crash die we nu hebben gezien, dankjewel Telegraaf, zelfs na de Bitcoin crash hebben we nog steeds te maken met een Bitcoinprijs die veel hoger ligt dan toen. Toen de Bitcoinprijs flink daalde. En het herstel inmiddels, het heeft wat langer geduurd dan de vorige keer, is alweer veel heftiger dan de crash ooit is geweest. Dus opnieuw, na elke crisis en bij elke crisis en na elke crash van de Bitcoinprijs is dat herstel altijd weer gekomen. Nou, je zou kunnen zeggen, want dit gaat natuurlijk wel ergens over, en laten we even omschakelen naar de Bitcoin chart zelf. Op dit ogenblik is er een crisis aan de hand. Je ziet dat het best op de dagchart, als ik die er ook bij kan halen. Ja, daar is de dagchart. Kijk, hier is de prijs van Bitcoin precies één week geleden, vandaag een week terug. 70.000, toen hadden we bijna alweer die all-time high, we waren hard op weg. Maar inmiddels is sinds toen, dit is dus een week tijd, is de prijs van Bitcoin gedaald met bijna 30%. Heftig, eerlijk is eerlijk. Maar opnieuw, waarom zou de geschiedenis zich niet weer herhalen? Is er iets aan de hand met Bitcoin? Nee, opnieuw niet. Net als er toen niet aan de hand was. Maar waarom gebeurt dit dan? Niet omdat er wat aan de hand is met Bitcoin of crypto. Dit gebeurt omdat de wereld in paniek raakt. Omdat beleggers in paniek raken en opeens rust en vertrouwen zoeken in die dollar en in die euro. Dit kan heel snel herstellen. Ik zeg niet dat dit snel herstelt, maar dit kan heel snel herstellen. En naar mijn mening, en dit is echt alleen maar mijn mening, is het niet gebeurd met Bitcoin. Dit is niet het einde van de cryptowereld en markten. Dit is alleen maar een daling als gevolg van paniek, waar je als trader en als belegger alleen maar van kunt profiteren. Als je hier met een helikopterblik naar kijkt, welke kans denk je nou zelf dat groter is? De kans dat Bitcoin naar nul gaat, zoals je ongetwijfeld alweer gaat lezen en zien de komende paar dagen op YouTube, of de kans dat dit weer herstelt en dat de Bitcoinprijs juist weer stijgt. Niemand weet wat het wordt. Je kunt alleen maar op je herinneringen afgaan en op koude analyses afgaan en kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. Ik weet wat ik denk. Voor mij is de kans dat de Bitcoinprijs daalt absoluut aanwezig. Ik denk niet dat we van alle dalingen af zijn. Ik reken absoluut nog op verdere dalingen. Maar de kans op veel grotere prijsstijgingen hierna is extreem groot. Dus natuurlijk koop ik op dit ogenblik bij. En zoals je net al zag, ik heb ook nog wat orders klaarstaan op dit ogenblik. Alleen al op dit muntpaar, dit is Bitcoin versus de dollar, heb ik er nog 3 klaarstaan. Voor het geval de prijs weer met $2000 daalt sinds mijn vorige aankoop, koop ik gewoon weer. En koop ik gewoon weer. En koop ik gewoon weer. En dat blijf ik ook gewoon doen. Want voor mij zijn dit gewoon, zoals ik dat altijd zeg, gebraden kippetjes die voorbij komen. Daar wil je gewoon van profiteren. Dus, voor mij heel belangrijk om dat gewoon even met je te delen. Zeker op een dag als vandaag. Normaal neem ik helemaal niet eens een podcast op maandagochtend. Maar ik kan me voorstellen dat je onrustig wordt als je dit soort dingen ziet gebeuren en vervolgens al die artikelen leest. Naar mijn mening is er niks aan de hand. Dit is eigenlijk alleen maar extreem goed nieuws. Want misschien krijg je nooit meer de kans om Bitcoin voor dergelijke prijzen aan te schaffen. Misschien wordt het vanaf nu alleen maar duurder. Want elke piek die we zien is hoger dan de vorige. Elke echte dominante piek die we zien is hoger dan de vorige. Dus dat even als we er vanuit een helikopterblik naar kijken. Dit is allemaal niet zo spannend en ik blijf gewoon inslaan, hoe heftig het ook allemaal lijkt. Dat even wat mijn korte rant tussen aanhalingstekens meningen over betreft. Natuurlijk pakken we even snel wat charts erbij, zoals we dat allemaal doen of altijd doen. We maken dat allemaal niet te spannend. Ik zei vorige week al wat de Bitcoin weekchart betreft. Mensen, let op. We zijn eigenlijk op weg naar een nieuwe piek. Dit is vorige week, hè, niet nu. We zijn op weg naar een nieuwe piek. En we willen nu door die vorige piek heen breken. Dat was $73.794. Als we daar niet doorheen breken, zei ik vorige week, dan is de kans erg groot, of eigenlijk 100%, dat deze chart omkeert naar bearish. Oftewel dat we een bearish trend op deze chart krijgen en dus moeten rekenen op meer prijsverlagingen. Lagere prijzen in plaats van hogere. Het lijkt er nu op, moet je horen, we zijn gedaald. Hè? We praten vorige week nog over $70.000. Nu staan we op net $50.000. Dus er is flink wat af. En toch zeg ik van, het lijkt erop dat deze chart nu niet meer bullish is. Bearish is geworden, dus niet meer bullish is. Maar is dat echt zo? We hebben een piek te pakken deze week. Heel simpel, vorige week. Deze candle is af inmiddels. Deze candle heeft een piek van op dit ogenblik $70.016. Daar zitten we nu bijna $20.000 onder. En we zaten er veel verder onder zelfs nog, maar de prijs is alweer wat teruggeschoten inmiddels. Betekent dit dan dat dit een nieuwe piek is? Het antwoord is, dat weten we nog niet, hoe gek het klinkt. Want we hebben een unieke situatie te maken dat de Bitcoinprijs opeens heel snel daalt, maar ook weer heel snel zou kunnen stijgen deze week. Ik denk niet dat dat gebeurt. Ik denk niet dat we deze week, maar dit is min of meer gokken, je weet dit niet. Maar ik denk niet dat we volgende week weer op een prijsniveau staan van $70.000. Dus dat vanaf nu de prijs weer met zo'n $20.000 stijgt. Het kan, vlak Bitcoin nooit uit. Maar dat zou me eerlijk gezegd verbazen, want we hebben nog een paar andere dingen die op ons af zitten te komen. We hebben nog geen renteverlaging. Ja, er is wat aangekondigd, volgens mij Engeland of zo, dat ze daar wel wat van plan waren, maar dat is gewoon nog niet zover. In Amerika wordt dat op z'n vroeg sowieso pas volgende maand, want dat vindt 1 keer in de 3 maanden plaats en pas in september is het weer zover. Dus er is nog geen renteverlaging, er is nog geen recessie. De angst is er wel, maar er is nog geen recessie. Maar er komt waarschijnlijk wel een serieuze oorlog aan. En dat zijn dingen waar de markt ook weer op focust. Dus als dat gebeurt, als er vanmiddag of morgen opeens nieuws uitbreekt, ja, die oorlog is op dit ogenblik uitgebarsten, vindt nu echt concreet plaats, dan kan dat weer een enorme prijsstaling opleveren. Dus het kan goed zijn dat dit nog niet voorbij is. Gebeurt het, gebeurt dat wel. Oftewel stijgt de prijs opeens toch zomaar met vanaf nu ongeveer 25%. Ja, dan hebben we toch daadwerkelijk nog steeds een bullish chart. Dus technisch gezien, en dat is het aparte, technisch gezien is deze chart nu wel bearish, tenzij die dat niet is. Volgende week weten we zeker dat die dat niet is. Normaal is het makkelijker te zien. Ik ben er 90% zeker van dat die bearish blijft, dus dat die volgende week ook nog bearish is. Maar dat betekent dus ook dat deze candlestick van vorige week, de high daarvan, $70.000, dat een nieuwe piek is, $70.016. En dat betekent dat we niet alleen een lower low hebben, die hadden we al, maar ook een lower high nu, volgende week dus definitief. En dan is het echt bearish. Dus we doen nu alvast maar alsof deze chart bearish is. Want eerlijk is eerlijk, zoveel positief is er niet te zien op deze weekchart. We hebben op dit ogenblik lagere pieken en lagere dalen. Nog. We hebben een OBS die op het randje is, maar er zeker niet heel erg bullish uitziet. Hoewel die vorige week, bij de candle van vorige week, dat is de laatste candle die af is, nog boven zijn eigen voortschredende gemiddelde zat. OBV, staat de OBV, de Unbalanced Volume Indicator, staat nog boven zijn eigen voortschredende gemiddelde. Maar hij loopt wel naar beneden, dat is niet bullish. Dus die is bearish. De Parabolic Stop and Reverse Indicator heeft het exact 1 week volgehouden om van support naar resistance te schieten. Oftewel om van bullish naar bearish te schieten. Die is ook weer bearish. En de candlestick zelf sluit op dit ogenblik, maar deze telt dus technisch niet mee, onder de Keltner Channels. En dat zou een toenemend bearish momentum betekenen. Dat weten we pas volgende week. Op dit ogenblik zijn de Keltner Channels nog neutraal. Maar voor de rest is alles op deze weekchart bearish. En dat is een verandering ten opzichte van wat we hadden. Dat is niet zo heel prettig. Dat kost 1 punt op het rapportcijfer. Maar als we de dagchart erbij pakken, dat is heel interessant. Dit ziet er gigantisch dramatisch uit als je hier kijkt. Een enorme dip, een parabolische daling zoals je ziet. Hadden we vorige week niet. Kom ik zo nog even op terug. Toen hadden we geen parabool. En als gevolg van die parabolische daling is ook hier de parabolic stop and reverse omgekeerd. Die was bullish, die is nu bearish. Maar deze chart, en ik kan me voorstellen dat je denkt van oké, nu zijn ze daar echt helemaal de weg verloren bij Crypto Corners. Deze chart is gewoon nog steeds bullish. Hoe kan dit nou, denk je, hoe kan deze chart bullish zijn? De OBV is bearish, een belangrijke toekomstvoorspeller. De Parabolic Stop and Reverse is bearish. De Keltner Channels zijn bearish geworden gisteren. Hoe kan deze chart nog bullish zijn? En de reden is opnieuw, met dank aan Charles Dow, de peaks en troughs analyse die we al jaren gebruiken bij CryptoCoiners en ook al jarenlang bij de CryptoCoiners podcast. Je kijkt niet naar de prijsbeweging van één dag of één uur of misschien zelfs één week. Je kijkt naar hoogtepunten en dieptepunten. Je kijkt naar pieken en dalen. En een positieve trend, een opwaartse trend, een bullish trend, dus iets dat meeloopt met een opwaartse prijsbeweging, wordt gevormd als je een hogere piek en een hoger dal hebt. Als het laatste dal hoger was dan het voorlaatste dal, en als de laatste piek hoger was dan de voorlaatste piek. En pas als beide zijn omgekeerd, oftewel pas als je zowel een lager dal hebt, dus een dal dat lager is dan het vorige, en een piek die lager is dan de vorige, als dat beide zo is, pas dan is ook de trend omgekeerd, van opwaarts naar neerwaarts. En dat is, hoe gek het ook klinkt, nog niet het geval. 100% zeker dat we een lager dal hebben dan het vorige dal. Ik bedoel, daar hoef je geen atoomwetenschapper voor te zijn. Als je naar kijkt, zie je dat dit dal significant lager is op dit ogenblik dan het vorige dal dat we hebben gezien. En dan zou je kunnen zeggen, hey, bearish, het is lager. Ja, maar dat is alleen maar het dal. De laatste piek die we hebben gezien, die is nog steeds hoger dan de vorige. En zolang dat zo blijft, is deze chart nog steeds bullish. Ik wil niet zeggen dat de prijs omhoog gaat, maar de trend is nog steeds bullish. Om die trend bearish te laten worden, moeten we eerst klaar zijn met dit dal. Dat betekent dus dat we weer een groene candle zouden moeten zien. Pas overmorgen weten we dus of dat is gebeurd, aanstaande woensdag. Die niet onder deze prijs is gesloten. Dus dit zou de prijs vandaag zou de laagste moeten zijn. De prijs kan wel wat naar beneden, maar de laagste prijs zou vandaag moeten worden gehaald. Morgen mag de prijs dan er niet meer onder komen. En als dan die candle van morgen klaar is, dan weten we overmorgen, daar is het nieuwe dal. Dan gaan we op weg naar een nieuwe piek. En die piek moet hoger zijn. Dan gaan we weer dit getal, dat we bij de weekchart ook hebben gezien, $70.016. Gebeurt dat niet, dan is deze dagchart ook bearish. We hebben nu een heel interessante situatie wat deze prijsontwikkeling betreft. Ik denk 2 weken geleden, toen zei ik van, dat is grappig. De weekchart is nu bullish, maar de dagchart niet. Die is bearish. Dat zijn tegenstrijdige signalen. En nu zien we precies tegenovergestelde. De weekchart is nu bearish, maar de dagchart niet. Dat zijn ook tegenovergestelde signalen. De weekchart heeft voorrang. De weekchart is meer dominant, omdat die langer duurt. Een candlestick duurt daar een week en een candlestick hier duurt maar een dag. En dat betekent dat omdat de weekchart significanter is, je vaak beter die kunt volgen als het gaat om de wat middellangere termijn verwachtingen. Maar als zo'n dagchart gewoon tegen alle verwachtingen opeens echt zwaar bullish blijft en we dus opeens prijsstijgingen gaan zien, keert die weekchart ook weer om. Dus het is nog geen gelopen race wat die prijsdalingen betreft. Het kan zomaar zijn dat in hele korte tijd omkeert. Deze chart gaat veel vertellen daarover. Die wil je echt goed in de gaten houden. En bij de eerste volgende aflevering van de CryptoCoins podcast komen we hier dan ook absoluut op terug. Dat brengt ons trouwens even naar de urenchart van Bitcoin. Daar zie je natuurlijk die enorme dip. Wat ik hier aan het doen ben, voordat we gaan praten over is deze chart nou bearish of bullish. Hij is bearish, dat zie je duidelijk. Lagere pieken, lagere dalen. Nog los van het feit dat de prijs onder die MA20 en onder die MA50 staat. Er zijn een paar dingen die interessant zijn op deze chart. A, om even te zien. Zo van, dit is in het verleden al aangegeven. En B, om de komende uren even heel goed in de gaten te houden. Dat vertelt je min of meer of we, als je die prijsdalingen echt als ellende ziet. Ik zie ze echt eerder als buitenkansjes. Maar als je ze als ellende ziet, wanneer zijn we uit de ellende? Dat laat deze chart min of meer zien over een uurtje of twee. Eerst even dit punt. Hier hebben we het vorige week volgens mij over gehad. Dit is de laatste echt dominant high, de dominante high. Volgens de manier waarop we er hier naar kijken, dan kijken we niet alleen naar, is dit een dominante high? Is de high hier, wordt die gevolgd door een low die hoger is dan de vorige? Dat is niet spannend. Nee, we kijken hier naar een dominant high gevolgd door een doorbraak van die twee lijnen. En ik zei vorige week al, oké, hier is een dominant high. Dit voorspelt prijsverlagingen. Laat je niet gek maken. De prijs, volgens mij was het afgelopen donderdag of zo dat die podcast opnam. De prijs gaat waarschijnlijk nog verder naar beneden. Niet vanwege de kristallenbol, maar vanwege deze dominante high. Er is nog geen dominante low. Daar is dus nu het wachten op. Zolang je geen nieuwe dominante low ziet, hij zou kunnen komen, maar hij is er nog niet. Hij moet echt eerst bevestigd worden. Dat duurt nog een aantal uur. En dat kan zelfs nog dagen duren. Hij is er nu zeker niet. Zolang er geen dominante low is, wil je eerder prijsdalingen, daar wil je rekening mee houden dan met prijsstijgingen. Maar wanneer is op de korte termijn zo'n enorme dip voorbij? Daarvoor kijk ik eigenlijk heel simpel terug naar hoe de markt werkt. En Als er veel wordt gehandeld bij snel dalende prijzen, dus bij rode candles, dan is dat een teken dat markten in paniek zijn en ervan af willen. Ze willen van Bitcoin af. Dat zie je hier terug. Dat zie je eigenlijk al sinds afgelopen vrijdag. Je ziet steeds best wel veel handel. Kijk, lange volumestaven. Dit is het handelsvolume. En bij dalende prijzen, bij rode candles. En je ziet het met name gistermiddag al gebeuren. Toen kwam er dan een klappertje. Hier voorspelden mensen al op basis van futures dat er in Japan iets niet prettig, iets ging gebeuren wat niet zo prettig was. Hier knalde het natuurlijk echt. Vannacht gebeurde het drama in Japan. En kijk wat er gebeurde. Enorm veel volume. Echt een record als je kijkt van uur tot uur. Dergelijk handelsvolume. Ik weet niet meer dat we dat voor de laatste keer hebben gezien op een urenchart. Echt enorm veel. Bij snel dalende prijzen. Dit betekent eigenlijk het volgende. Iedereen wil van die bitcoins af. Dit is een bitcoinchart. Iedereen wil zo snel mogelijk verkopen. Dus er wordt veel verkocht op dat ogenblik. En de prijs blijft maar dalen. Dus de kopers, de verkopers zijn zeg maar in control, hoe gek het ook heet. Want die definiëren het feit dat de prijs daalt. Die verkopen het voor minder. Die verkopen het voor minder. Die reageren op biedingen van voor minder geld. Dus je zegt gewoon, ik wil er nu vanaf. Vaak komt zoiets door liquidaties. Hè, door handelsplatformen die zeggen, oké, je hebt te veel geleend. Je complete portfolio is nu te weinig waard. Dat betekent dat we nu jouw echte geld gaan verkopen, zodat wij in ieder geval ons geld terug hebben dat wij je hebben uitgeleend. Dus veel liquidaties zit hierbij. Maar dit laat al zien, als dit door liquidaties komt, dat het om veel liquidaties moet gaan. Want je ziet nauwelijks Wix, met name hier niet. Nu, op dit ogenblik, is er iets interessants aan de gang. Er is nog steeds veel volume, nog steeds dalende prijzen. Maar de wicks worden langer. Kijk, het stokje onder deze candle wordt langer. Dit is overigens geen hamer. Absoluut niet, want er zit een stokje aan de bovenkant. Als je op zoek bent naar dat chartpatroon, dat is dit dus niet. Maar er ontstaat nu voor de eerste keer bij veel volume, of na veel volume, ik zeg het verkeerd, een groene candle. En die is nu ook klaar. Dit begint een zogenaamde wolkenkrabber te worden. En als je vraagt wat dat nou weer is, dat is geen officiële crypto-term of trading-term of technische analyse-term. Misschien zouden we moeten registreren. Een wolkenkrabber vind ik de volgende situatie. Er is een lange rode volumestaaf. We praten niet over lange rode candles. We praten over een lange rode volumestaaf, zoals hier. En na die lange rode volumestaaf komt er meteen een korte groene volumestaaf. We hebben die nu twee keer op rij gezien. En oh ja, voor de zekerheid, zo'n wolkenkrabber is het signaal dat het in heel veel gevallen, er is geen vast percentage voor, maar meer dan de helft van alle gevallen, even gebeurd is met de prijsdalingen. Ik wil niet zeggen dat de prijs daarna gaat stijgen of zo. Ik wil ook niet zeggen dat het 100% voorbij is, dat de prijs niet verder zou kunnen dalen, maar het wordt even rustig in de markt. Nou, kijk wat er gebeurt. Hier heb je flinke prijsdalingen, enorme candles die naar beneden knallen voor jouw beeldvorming. In de drie candles hier is de prijs gedaald met, niet schrik hoor, dit was 7% in 3 uur tijd. Dat is behoorlijk heftig. Toen kwam deze groene candle. En deze groene candle levert dus in ieder geval een prijsstabilisatie op de korte termijn op. De prijs stijgt zelfs wat sinds de vorige close. En kijk ook een korte groene volumestaaf. Dus dit zie je altijd dan bij die wolkenkrabbers. Veel volume bij een snel dalende prijs. Weinig volume bij een stijgende prijs. Dat is die wolkenkrabber, dat is het signaal dat het even gebeurd is met de snelle prijsdalingen. Is ook zo geweest, 1 candle hebben we even niet zoveel gezien. Daarna kwam er weer een prijsdaling en weer een wolkenkrabber. Hij is niet zo sensationeel als de vorige, maar kijk opnieuw. Veel volume bij een dalende prijs en daarna, en deze candle is inmiddels klaar, veel minder volume bij een stijgende prijs. Dat betekent opnieuw dat je zou kunnen verwachten, en ik zei het net al, het komt niet altijd uit. Dus voor het geval de haters nu meteen weer gaan posten van, nou, het is toch niet uitgekomen. Het komt niet altijd uit. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar dit signaal komt vaker wel uit dan niet. En hier, je ziet het ook vaak bij kortdurende prijsdalingen. Kijk, dit is trouwens geen echt goed voorbeeld, want dit is geen wolkenkrabber. Als je zelf terug gaat zoeken op de charts, we hebben het vaak genoeg gedaan, dan herken je die signalen vanzelf. Voor mij wijst dit op het volgende. We hebben hier een wolkenkrabber te pakken. De prijs normaal stabiliseert dan enigszins. En dat betekent dat je de komende uren, normaal gesproken, eerder gelijkblijvende prijzen of licht stijgende prijzen zult gaan zien, dan opnieuw snel dalende prijzen. Dus dat is een wolkenkrabber. Dat is interessant om in de gaten te houden. Gaat die prijs inderdaad weer omhoog? Tussen ons gezegd en gezwegen, ik hoop eigenlijk van niet. Ik hoop dat we nog wat dalingen gaan zien, dat ik nog wat vaker Bitcoin kan gaan bijkopen de komende uren. En ik reken stiekem een klein beetje op wat er vanmiddag om 2 uur op Wall Street gaat gebeuren, of om 3 uur, als de markten daar open gaan, want de paniek is daar ook heftig. Bij CNBC en ook CNN en ook Bloomberg, ze struikelen, echt, ze buitelen over elkaar heen, al die commentatoren daar, en zeggen hoe slecht het op dit ogenblik allemaal is en hoe sceptisch de markten zijn. Dat kan nog een keer impact hebben op de Bitcoinprijs. Maar ja, Bitcoin is Bitcoin. Misschien was ik net te laat, had ik iets meer moeten kopen voor die prijs. Maar nogmaals, nooit te hebberig worden, gewoon rustig de kansen afwachten. Dus op de lange termijn, even samenvattend voordat we nog andere dingen gaan doen. Op de lange termijn reken ik nog steeds, ik zeg het zelfs als ik vorige week zei, op prijsstijgingen. Die all-time high van $73.000, die gaat eraan, kan niet anders. Dit maakt die kans alleen maar groter, wat mij betreft. Want ik zei dat al, na corona, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, in beide gevallen is de prijs hersteld tot een niveau ver boven het punt waar de daling begon. Dus wat dat betreft is er echt helemaal niets waar ik me zorgen over maak. Ik reken op die prijsstijgingen. Maar op de korte termijn, de komende paar weken misschien wel, kan het er toch nog even hard en heftig aan toegaan wat die prijsdalingen betreft. Als we kijken naar de logaritmische chart, je kent hem waarschijnlijk. Vorige week heb ik een aparte video over gemaakt. Nog steeds niks aan de hand. Hier waren we vorige week op deze plek. De support hier hield gewoon. We gaan nu op weg naar de stippenlijn. En ik weet het, vorige week toen ik dit aankondigde, zeiden mensen van no way dat dit ooit kan gaan gebeuren. Die chart ligt niet. Dit is niet een kristallen bol of iets dergelijks. Maar dit prijsniveau waar vorige week mensen nog zeiden van de science fiction. Het kan niet zo zijn dat de prijs nog een keer naar de $44.000 zakt. Want we staan immers, vorige week was dit, we staan immers op, wat was het, ruim 60, bijna $70.000. Het is toch gebeurd. Kijk, je ziet dat de prijs is nog niet op dat niveau. Maar heeft al even een punt bereikt van 49, zelfs daaronder geloof ik nog. In ieder geval $49.000 is al gepakt. Dus die 44 is helemaal niet meer zo ver weg geweest. Dit is een sterk steunpunt. In de jaren dat ik met deze chart werk, is dit steunpunt hier, die onderste groene stippenlijn die je ziet, nog nooit doorbroken geweest. Zeg nooit nooit, maar het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Nogmaals, ik kan je geen garanties geven. Ik kan je zeker niet vertellen wat je moet gaan doen. Kopen, verkopen, die beslissingen neem je echt helemaal zelf. Hoop ik in ieder geval. Je laat je niet sturen door goede vrienden, kennissen, buren, de pompen dienen en zo. Dat doe je ook niet door influencers. Dat doe je echt helemaal zelf. Maar het zijn belangrijke niveaus om in de gaten te houden. Dit prijsniveau hier van deze stippenlijn, 44.000. Je ziet dat trouwens al terugkomen als je kijkt op deze dagchart. Daar staat hij sowieso. Deze hebben we vorige week aangegeven. Deze stippenlijn hier, ik hoop dat je hem kunt zien. Die grijze stippenlijn, die eerste daar. Toen stond hier nog volgende support level. Dat was een prijsniveau van rond de 50.000. Nou, dat is even getest geweest, heeft gehouden. Maar er is alweer, en die heb ik vorige week nog niet getekend, een volgend support level. Dat zit op dit niveau. Dat is gebaseerd op hier bewegingen hier op dit niveau, levels. En dat zit rond de $44.500. Dus, en dat is, toeval bestaat niet, ook het niveau dat hier wordt aangegeven door onze logaritmische chart. Dus als deze support hier, niet deze, maar deze. Als deze support hier op $50.000 echt serieus breekt, er sluit een aantal candles onder dit niveau, kun je zelf goed in de gaten houden of het daadwerkelijk gebeurt, dan is dit het volgende level dat we gaan zien, rond de 44.500. Als de prijs daaronder komt, dan wordt het een kwestie van even heel rustig blijven nadenken. Blijf ik bijkopen of niet? Ik kan je vertellen wat ik doe. Ik blijf echt bijkopen. Want ik, ook al, dit kan niet gebeuren, maar ook al zou de prijs van Bitcoin naar $2.000 dalen, ja, zo'n kans krijg je nooit meer. Want dit gaat niet over Bitcoin. Het is niet zo dat de Bitcoin lek is of zo. Dat er allerlei problemen met Bitcoin zijn. Er zijn problemen in de wereld. Economische problemen in de wereld. Financiële problemen in de wereld. Die een enorme impact hebben op zo'n beetje alles. Het is niet voor niets zo dat op dit ogenblik zelfs de goudprijs, en ik hoop dat ik die chart heb, ja, daar is hij. Zelfs de goudprijs is gedaald. Goud, de trend voor goud is hartstikke bullish. Hogere pieken, hogere dalen. De prijs van goud beweegt zich alweer een tijdje boven zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Hoe bullish wil je het hebben? Het ene record van de goudprijs na het andere. En zelfs goudprijs daalt. Dus, maar is er met goud wat aan de hand? Nee, dus dit is heel anders. En dat betekent dat dit soort prijzen zich altijd weer herstelt. Niet omdat ik denk dat dat gebeurt, maar omdat de geschiedenis heeft laten zien dat dat altijd weer gebeurt. Dus ook bij Bitcoin. Bitcoin is al lang het nieuwe goud. Het is echt niet zo dat al die institutionele beleggers, al die ETF-kopers, nu opeens denken van, ik moet er nu snel vanaf, want het gaat helemaal fout. Natuurlijk verkoopt een aantal, maar het gros denkt gewoon van, jongens, dit gaat niet over Bitcoin. Gewoon lekker vasthouden. Diamanten handen, zoals het wordt genoemd. Dat is iets wat je waarschijnlijk goed in de gaten wilt houden. Nog even ter afronding van deze podcast. Dit is de angst- en hebzucht-index. Ik moet zelf even spieken, want ik weet dat hij vorige week een stuk hoger stond. Hij stond vorige week, 53. Toen stonden we hier in het midden hier, in de neutral zone. Nou, inmiddels staan we bijna op extreme angst. En ik zei dit vorige week ook, dit is het bizar op dit ogenblik. Dit kun je negeren met die 1000 punten Dow. Dit nieuws is al tijden niet bijgewerkt. Maar het gaat om het volgende. Dit is de angst- en hebzucht-index op Wall Street. Een soort monitor gemaakt door CNN. Dit gaat niet over crypto, dit gaat over ander geld, zeg maar het ouderwetse geld en aandelen en zo. Maar dit laat zien, als dit in een week tijd kan omspringen van neutraal naar angst, en in 2 weken tijd van hebzucht naar angst, dan is er iets aan de hand. Dat is niet meer normaal. Dat heeft niets meer te maken met feitelijke aandelenprijzen of aandelenwaarden. Dit is puur sentiment. Dit is puur mensen die niet meer weten wat ze moeten doen. Die niet meer kunnen omgaan en niet meer op een rationele manier willen denken over hoe geldstromen zich bewegen en wat er nou daadwerkelijk aan de hand is met hun aandeel of hun belegging. Beleggers en aandeelhouders schieten op dit ogenblik heen en weer van de ene buitenkans naar de andere. En van de ene mislukking naar de andere als het dan gaat om investeringen. En dat zie je nu terugkomen in de angst- en hebzucht-index. En weet je wat het ironische is? Dit ding kan volgende week, niemand weet dit. Dit ding kan volgende week net zo makkelijk op extreme angst staan, wat ik zelf denk, als op hebzucht. Kan zomaar gebeuren. In een week tijd, 2 weken tijd. Dat is toch niet normaal? En dat was vroeger ook niet zo. Nou, dat is al 1 signaal dat er iets niet klopt. Dus dit wil je goed in de gaten houden. Het is een cijfer. We kijken ernaar hier bij de podcast elke week. Maar dit kun je niet meer serieus nemen. Je kunt de Amerikaanse aandelenmarkt en analisten hun beslissingen niet meer serieus nemen. Dit is gewoon niet hoe het op dit ogenblik werkt. Er is wat bijzonders aan de hand in de wereld. En daar kun je het beste maar heel rustig mee omgaan. In plaats van alleen toen je het schiet aan de ene buitenkans naar de andere te zoeken. Naar mijn mening werkt het op die manier niet. Dat brengt ons nog even op crypto. Dit zijn de bubbeltjes die we altijd laten zien. En eerlijk is eerlijk, hier wil je niet al te veel mee. Het enige wat ik je wil aanraden als je absoluut wilt gaan handelen vandaag. Ja, ik zou zeggen, kijk gewoon heel goed uit. Want je ziet, het is niet voor niks dat er net alweer voor 130 miljoen is geliquideerd aan short posities. Hè. Dus mensen hadden geld geleend om snel bitcoin te kunnen verkopen. Hey, je leent dus geld, koop bitcoin. Verkoop die bitcoin meteen weer, want de prijs gaat immers toch dalen. De prijs steeg tegen verwachtingen van die mensen in. En daardoor verloren ze weer heel veel geld. Meer dan 100 miljoen vloog er alweer uit. Maar evengoed, alles is op dit ogenblik nog groot. De prijzen, want het feit dat de bitcoinprijs even wat stijgt, wil niet zeggen dat het probleem met de enorme prijsdaling natuurlijk nu weg is. Dus alles staat op dit ogenblik in de min. Er zijn een paar groene bij, maar die zie je niet eens op deze chart. Hartstikke rood nu. Dat wil je in de gaten houden. Als je al wilt gaan traden, dan zou als je het mij zou vragen, zou mijn advies zijn, ga vooral geen longposities aan nu. Hoewel je mooie koopjes kunt pakken, je hebt de trend tegen je op dit ogenblik. Short posities, opnieuw, het kan zomaar gebeuren dat je wordt verrast door een snelle prijsstijging, maar je hebt meestal de trend wel mee. Short posities kun je niet nemen op Bybit, wat wij altijd doen. Je kunt ze wel nemen op MaxC. Ik zet de link wel even hier bij de show notes erbij, want je krijgt cryptocoiners als je korting als je op MaxC gaat handelen. Dat kun je doen als je niet weet hoe dat precies werkt. Naar mijn mening is dit niet het moment om het te proberen te leren, want daarvoor zijn de markten veel te grillig. En daar wil je gewoon je geld op dit ogenblik niet aan verliezen. Dus neem de tijd. Dan, de cryptocoiners scannen natuurlijk nog eventjes. Wat heeft die te vertellen? De meldingen vliegen om de oren. Bybit heeft het lastig. De API, zoals het heet van Bybit, die piept en kraakt op dit ogenblik in zijn voegen. Er komen nu weer wat Bybit-meldingen binnen, maar af en toe krijgen we ze gewoon niet van Bybit. Sorry daarvoor, kunnen we echt helemaal niks aan doen. Maar zoals ik zei, af en toe komt er weer eentje door. Dat zal alweer herstellen. De markten zijn gewoon echt in beweging nu. Ga niet mopperen als jouw favoriete trading tool het even misschien niet doet. Of als een chart van een platform misschien even niet duidelijk zichtbaar is. Want al die handelsplatformen op dit ogenblik hebben het zwaar. Er is enorm veel handelsvolume nu. Omdat traders willen gewoon traden. Die willen hiervan profiteren. En sommige mensen raken gewoon in paniek en willen dan toch verkopen. Je ziet het aan de hoeveelheid meldingen. Dit is 1 minuut aan data. Je zit er wat 5 minuten charts ook bij. Het is gigantisch op het ogenblik. En je ziet veel instapmeldingen voor longs. Hè. Kijk, je ziet heel veel hier. Er zijn allemaal long trades. Alles waar je groene balletjes ziet staan, geeft aan dat er een kans is om daar een long trade te doen. De markt is daar oververkocht. En de verwachting is dus dat de prijs gaat stijgen. Het probleem is dat een trend op dit ogenblik wel heel belangrijk is. En een trend op de meeste charts is nu hartstikke bearish en niet bullish. En we gaan even checken of dat ook echt zo is. Ik laat deze brein nog even doorlopen. Nu zijn we klaar, nu krijgen we geen meldingen meer. We gaan eens even kijken naar wat. Laten we eens kijken naar de barometer op de dollarmarkten. Op bijvoorbeeld Binance op dit ogenblik zegt. Nou ja, die zal bevestigen wat je hier op de bubbeltjes al ziet. Dit heb ik lang niet gezien. 17,2%. Dit gaat niet over Bitcoin. Dit gaat over crypto. Dus dit kun je simpelweg als volgt uitdrukken. Als jij van elke cryptomunt die op Binance te verhandelen is, er eentje zou hebben gekocht, gisteren om deze tijd, dan had je nu 17,2% minder aan waarde. De prijs van gemiddeld is genomen met 17,2% gedaald. Als je dat 4 uur geleden zou hebben gedaan, zou je nu 2% minder waarde hebben. En als je een uur geleden gedaan zou hebben, 1,7%. Kortom, het zit dus nu ook weer een beetje in een dip. Dit zijn de prijsbewegingen. En dit laat al zien dat het hartstikke leuk is dat je zoveel meldingen krijgt. Maar pas op, de markten zijn wel oversold. Die meldingen zijn legitiem, die kloppen, de signalen zijn er. Maar dat wil niet zeggen dat het de laatste meldingen zijn. Dat de signalen niet nog langer blijven. Oftewel dat de prijs niet nog verder daalt. Dus hier wil je goed rekening mee houden. Longposities nu kopen om met winst te gaan verkopen. Dat is lastig. Simpelweg lastig. Hoe zit het dan met de trend op Binance van alle muntparen die je met de dollar, of waar de dollar in zit. Dus die, alle cryptomunten die je met dollar kunt kopen. Nou, vorige week was het 28,5% bearish. Dit is meer geworden. Dit is meer bearish geworden, want ook zelfs sinds zaterdag stond alles eigenlijk al in de min. Daar hebben we hem 59,6% bearish. En kijk even, ja, dit is wel heftig hoor, dit heb ik ook niet zo vaak gezien. De laatste keer dat ik dit zag was echt in 22 geloof ik, bij Oekraïne. Kijk, dit is de top 10 van alle bullish muntparen op dit ogenblik. En de tiende plek is maar voor 19,3% bullish. Dat betekent waarschijnlijk dat de urenchart wel bullish is. En misschien de 15 minuten chart ook. Maar de rest is allemaal bearish. Ja, en hoe langer een chart duurt, hoe significanter de trend is die chart laat zien. En dit schreeuwt dus één ding. Ga alsjeblieft niet long. De prijzen zullen waarschijnlijk eerder dalen dan stijgen nog. De komende uren sowieso, de komende tijd. En kijk naar de top, dit heb ik ook al heel lang niet gezien. Kijk naar de top 10 van bearish munten. Alle charts voor deze muntparen zijn bearish. Er is geen chart te vinden. Of je nou naar de minutenchart kijkt, of naar de dagchart kijkt, of naar de 4-uren chart kijkt. Er is geen chart te vinden voor deze muntparen die bullish is. En dat is, geeft ook al aan dat je waarschijnlijk niet wilt gokken nu als trader op snelle winsten. Als belegger, ander verhaal. Ik kan me goed voorstellen, ik koop nu ook op de Bitcoin chart. Als belegger kan ik me voorstellen, zeggen, weet je wat ik doe? Ik ga lekker middelen. Ik bouw een kerstboom, zoals het zo mooi heet. Zoals je mij nu heel voorzichtig aan, want het gaat helaas niet snel genoeg, want de prijs daalt helaas niet snel genoeg. Maar je ziet hier dat ik heel voorzichtig, en dit is een dagchart, hier kun je het niet zo goed op zien. Je ziet het beter op als ik even naar de 15 minuten chart probeer. Dat doe je hierboven, sorry, mijn fout. Daar is de 15 minuten chart. Kijk, ik zit nu te wachten. Kijk, ik heb hier gekocht, weer gekocht bij een dalende prijs. En ik blijf kopen. Telkens als de prijs weer met $2000 daalt, koop ik weer voor $1000 bij. En ik zit dus te wachten totdat de prijs weer daalt, totdat deze korte herstelperiode misschien wel voorbij is. Het volume neemt nu ook wat af. Dat levert meestal sowieso wat organisch dalende prijzen op. En ik misschien hieronder kan komen en er weer long squeezes worden uitgevoerd. Mensen die toch dachten dat het voorbij was en weer geld zijn gaan lenen. En ik uiteindelijk voor dit niveau kan gaan kopen. Zo 44.800 en dan 42.800 en dan 40.800. Ik blijf dat eigenlijk steeds maar doen. Oké, dus dat is, sterker nog, ik zie hier dat ik nog zit te wachten op 48.800. Die heb ik al gekocht, dacht ik. Is die niet helemaal gevuld of heb ik iets gemist? Waarschijnlijk staat er nog een beetje open. Hoe dan ook, dat is wat ik doe. Niet bang worden van dergelijke prijsdalingen, maar ze juist zien als kans om datgene waar ik veel waarde aan hecht, juist te kopen. Heb je vragen over de podcastaflevering? Heb je vragen over hoe wij met dit soort dingen omgaan? Aarzel niet en stel ze als reactie op deze podcast. Op Spotify bijvoorbeeld, maar je kunt ze ook even op YouTube stellen. En wil je weten wanneer er weer een nieuwe video van ons is? Dan weet je het. Abonneer je eventjes op dit kanaal. Druk op dat belletje, dan houdt YouTube je keurig op de hoogte. Ik spreek je binnenkort weer bij een volgende aflevering van de CryptoCoins podcast of bij een andere video of livestream. Oh, nog één ding. Aanstaande woensdag geen CryptoCoins café. En de reden is, ik neem gewoon een weekje vrij. Er zijn veel mensen op vakantie op het ogenblik. En dat betekent dat ik een week lang geen CryptoCoins café maak. Wel andere video's en podcasts, maar geen livestreams. Oké, tot zover. Happy trading als je dat wilt gaan doen. Wees daar vooral voorzichtig mee, zou ik zeggen. En tot snel. Dag.